We openen Gods woord vanmorgen in het Oude Testament, in het Bijbelboek Zefanja. En we zullen daar lezen uit het eerste hoofdstuk. Zefanja 1 in zijn geheel als schriftlezing voor deze morgen. Waar het woord van de Heere als volgt tot ons klinkt. Het woord des Heren, het welk geschied is tot Zefanja, de zoon van Cushi, de zoon van Gedalja, de zoon van Amarja, de zoon van Hiskia, in de dagen van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda. Ik zal ganslijk alles wegrapen uit dit land, spreekt de Heren. Ik zal wegrapen mensen en beesten. Ik zal wegrapen de vogelen van de hemel en de vissen van de zee en de ergernissen met de goddelozen. Ja, ik zal de mensen uit dit land uitroeien, spreekt de Heere. En ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem. En ik zal uit deze plaats uitroeien het overblijfsel van Baal en de naam van de Gemarim met de priesters. En die zich nederbuigen op de daken voor het Heer des hemels. En die zich nederbuigende zweren bij de Heere en zweren bij Malkan. En die terugkeren van achter de Heere. En die de Heere niet zoeken en naar hem niet vragen. Zwijg voor het aangezicht van de Heere, Heere. Want de dag des Heere is nabij. Want de Heere heeft een slachtoffer bereid. Hij heeft zijn genoden geheiligd. En het zal geschieden in de dag van het slachtoffer des Heere, dat ik bezoeking zal doen over de vorsten en over de kinderen van de koning en over allen die zich kleden met vreemde kleding. Ook zal ik tenzelfde dagen bezoeking doen over al wie over de dorpel springt, die het huis van hun heren vervullen met geweld en bedrog. En er zal te dien dagen, spreekt de Heere, een stem des gekrijt zijn van de vispoort af, en een gehuil van het tweede gedeelte, en een grote breuk van de heuvelen af. Huilt, gij inwoners van de laagte, want al het volk van koophandel is uitgehouden, al de gelddragers zijn uitgeroeid. En het zal geschieden te dien tijden. Ik zal Jeruzalem met lantaarnen doorzoeken. En ik zal bezoeking doen over de mannen die stijf geworden zijn op hun droesem. Die in hun hart zeggen, de Heere doet geen goed en hij doet geen kwaad. Daarom zal hun vermogen ten roof worden en hun huizen tot verwoesting. Zij bouwen wel huizen, maar zij zullen ze niet bewonen. En zij planten wijngaarden, maar zij zullen dezelfde wijn niet drinken. De grote dag des Heren is nabij. Hij is nabij en zeer haastende. De stem van de dag des Heren, de held, zal aldaar bitterlijk schreeuwen. Die dag zal een dag van verbolgenheid zijn. Een dag van benauwdheid en van angst. Een dag van woestheid en verwoesting. Een dag van duisternis en van donkerheid. Een dag van wolk en dikke donkerheid. Een dag der bazuin en des geklanks tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken. En ik zal de mensen bang maken dat ze zullen gaan als de blinden, want zij hebben tegen de Heere gezondigd. En hun bloed zal vergoten worden als stof en hun vlees zal worden als drek, nog hun zilver. Nog hun goud zal hen kunnen redden ten dagen van de verbolgenheid des Heren. Maar door het vuur zijns ijvers zal dit ganse land verteerd worden. Want hij zal een voleinding maken, gewisselijk, een haastige, met al de inwoners deze lands. Tot zover de schriftlezing. Jongens en meisjes, misschien hebben jullie wel een eigen zaklamp. En wat heb je aan een zaklamp? Zou je nu wat aan een zaklamp hebben? Als je nu een zaklamp aanzet, heb je er dan wat aan? Nou, niet zo heel veel, want er is daglicht. Dan heb je er niet zoveel aan. En soms als de zon heel fel schijnt, dan zou je zelfs niet zien dat de zaklamp aanstaat. Een zaklamp, die heb je nodig als het donker is. Als het duister is, als het schemerig is, om zo te vinden wat je zoekt. Een zaklamp die gebruik je om in het donker of in het schemerig te vinden wat je zoekt. En ja, zo doet de politie dat ook. Die hebben allemaal een zaklamp bij zich. Omdat boeven zich verstoppen en zich schuil houden. En daarom hebben ze een zaklamp dat ze overal kunnen schijnen en zo hen kunnen vinden. Daarom heeft de tandarts een zaklamp. Om zo die verborgen gaatjes in je tanden en kiezen goed te kunnen zien. Een zaklamp om te vinden wat je zoekt. Daarvoor worden zaklampen gebruikt. Om te vinden wat je zoekt. En als we dan in Zefanja lezen dat de Heere Jeruzalem met lantaarns doorzoekt, dan vertelt dat ons dat de Heere op zoek is in Jeruzalem, omdat de mensen zich voor hem verschuilen. Beetje net als bij de politie. Zaklampen om zo te ontdekken wat verborgen is. Nou, dat wil de Heere vertellen met het beeld dat hij hier in Zefanja gebruikt. We zullen daarop letten in deze dienst. De tekst voor de prediking is Zefanja 1 vers 12. En daar lezen we: en het zal geschieden te dien tijden, ik zal Jeruzalem met lantaarns doorzoeken. En ik zal bezoeking doen over de mannen die stijf geworden zijn op hun droesem. Die in hun hart zeggen: de Heere doet geen goed en hij doet geen kwaad. Het thema van de preek is zoekactie in Jeruzalem op de dag des Heren. En daarbij twee gedachten. Allereerst de Heren doorzoekt. Dat is vers 12a. De Heren doorzoekt. En als tweede gedachte de Heren bezoekt. Dat is vers 12b. Dus zoekactie op de dag des Heren in Jeruzalem. Allereerst de Heren doorzoekt. Nou, we lezen dat in vers 12. Het zal geschieden te dien tijd. Ik zal Jeruzalem doorzoeken. Maar wanneer zal dat zijn? Dat de Heere met lantaarns, met zaklamp als het ware, door Jeruzalem zal gaan. Wanneer zal dat zijn? Nou, dan moeten we een paar versen terug. En dan zien we in vers 7. Zwijg voor het aangezicht des Heren. Want de dag des Heren is nabij. Zwijg. Wees stil. Stilte voor het aangezicht van de Heren. Waarom? Waar zijn stiltes goed voor? Stiltes zijn ervoor om de dingen tot je door te laten dringen. Om de werkelijkheid tot je door te laten dringen. Stiltes zijn ook nodig daarom. Welke werkelijkheid? De werkelijkheid van de dag des Heren. De dag des Heren is nabij, dus daarom wees stil. Laat dat tot je doordringen. Jacobus die zou zeggen: de rechter staat voor de deur. En in zijn langmoedigheid wacht de rechter nog even. Hij staat voor de deur. Hij heeft als het ware de deurklink in zijn hand. Hij staat ervoor, maar hij doet de deur in zijn barmhartigheid, in zijn langmoedigheid nog niet open. De rechter staat voor de deur. De dag des Heren is nabij. Die is er bijna. Dus wees stil. Laat dat tot je doordringen. Want de rechter kan elk moment binnentreden. Maar de dag des Heren, die is er nog niet. Waarom zegt de Heer dan dit tegen ons? Waarom wil de Heer dat dit tot ons doordringt? Want eerlijk of niet, die woorden die zijn toch heftig? Die woorden die Zefanja gebruikt, dat is toch ontzettend heftig, die woorden? Als je alleen al die eerste regels neemt van de profetie, dus dat is vers 2. Ik zal ganselijk alles wegrapen. Dat is geen zoetsappige boodschap. En weet u wat er dan bij ons mis kan gaan, jongeren? Wat er dan bij ons mis kan gaan, is dat we die heftige woorden van de Here kunnen gebruiken om slecht over de Here te gaan denken. Dat we het doen en zeggen in ons hart, en de duivel die helpt daar gewoon in mee. De Heer is een wrede God. De Heer is een tiran. Zou je naar zo'n God willen horen? Zou je naar hem willen luisteren? Zo gaat ons hart met zo'n heftige boodschap om als het aan onszelf ligt. Dat misbruiken we dan. Maar dat is zo onterecht. Want nee, dat de Heer dit tegen ons spreekt, dat is zijn barmhartigheid. Dat is zijn liefde. Dat komt regelrecht uit zijn langmoedige hart. Dat komt regelrecht uit zijn hart dat diep verlangt om zalig te maken. Uit zo'n hart komen deze woorden. En daarom spreekt de Heer over die ontzettende dag van hem die komen gaat. Zodat we voorbereid zijn op die dag. Voorbereid. En om ons voorbereid te maken op die dag, vertelt de Heer hoe het op die dag zal zijn. Hij beschrijft die dag. Nou, dat doet hij ook in vers 12. In vers 12, dat is ook een manier van beschrijven hoe het op die dag zal zijn. Dus als we in vers 12 lezen, het zal geschieden te dien tijden, dan gaat het dus over de dag des Heren. En dan zal de Heren met lantaarns Jeruzalem doorzoeken. En kinderen, de Heren die zal niet letterlijk met lantaarns, met zaklampen door Jeruzalem gaan. Dat zal niet letterlijk gebeuren. Want wij weten allemaal, de Heere weet alles. Hij weet alles van ons. Hij heeft niet zoals wij lantaarns of zaklampen nodig om te vinden wat we zoeken. Alle dingen zijn bij de Heere bekend. Dat zongen we zojuist toch ook, Psalm 139. Niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij. Gij doorgrondt mijn daan, gij weet mijn zitten, mijn staan. En wat ik beraad, dus wat ik bedenk of wil betrachten, wat ik wil doen, gij kent van verre mijn gedachten. Daar heeft God absoluut geen zaklamp voor nodig. De Heer weet alles van ons. Wat we doen, wat we nalaten, wat in onze gedachten is of wat niet in onze gedachten is en waar we zijn, daar heeft hij geen zaklamp, daar heeft hij geen lantaarn voor nodig. Waarom zegt de Heer dat dan? Nou, de Heer wil met dit beeld ons iets duidelijk maken. Met dit voorbeeld. Hij laat hiermee zien dat op de dag des Heren werkelijk niemand zich voor hem zal kunnen verschuilen. Niemand. En tegelijkertijd zullen wel heel veel het proberen. We kennen waarschijnlijk allemaal wel die bekende tekst. Bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons. Dus velen zullen het proberen om voor de Here te verschuilen. Om te zorgen dat de Here hen niet zou zien. Want dan wordt duidelijk. Nee, ik kan niet voor hem bestaan. Ik kan niet voor hem verschijnen zoals ik geboren ben. Ik had de zaligmaker wel nodig. Ik had de Heer Jezus wel nodig. En dan zullen ze het roepen. Bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons. Dus het zal geprobeerd worden. Maar de Heere laat hier zien, ik zal doorzoeken. En niet globaal, niet onnauwkeurig of oppervlakkig, zoals wij dat kunnen doen als we net voordat we bijvoorbeeld een vakantiehuisje verlaten, doen we snel nog alle deuren open. Is hier iemand en is iedereen mee of hebben we nog spullen liggen? Nou, even snel de deuren langs. Nee, de Heere zal dat heel precies doen. Dat is wat hij hier duidelijk maakt. Als het ware met lantaarns. Ik zal doorzoeken met lantaarns. Dus hij zegt daarmee, ik zal het heel precies doen. In alle duistere, in alle donkere hoeken zal hij schijnen. De straten door, de steegjes, de huizen in, onder de tafels, in de bomen, overal. Niemand kan zich op die dag voor de Heere verbergen, voor de Koning der Koningen. Iedereen zal voor hem verschijnen en iedereen wordt tegen zijn heilig licht gehouden. In wat voor een tijd moet Zefanja deze boodschap brengen? Nou, vers 1. Dat zijn de dagen van koning Josia. En dat komt misschien wat vreemd op ons over, want Josia, waar kennen we de koning Josia van? Nou, koning Josia, dat is de koning van de hervormingen. Dat is de koning die dat wetboek vond. Dus waarom juist in zijn tijd deze messcherpe woorden? Hoe kan dat? Juist in een tijd van koning Josia. Nou, dan moeten we even letten op wie de voorgangers van koning Josia zijn. En dan zijn dat de koningen Manasse en Amon. En die koningen, die staan heel anders bekend dan koning Josia. Want die koningen, die hebben op grote schaal afgoderijen ingevoerd. En toen Josia als 8-jarige jongen koning werd, 8 jaar, dan zitten de meesten in groep 4, toen werd hij koning. Ja, toen was het leven in Israël nog helemaal gestempeld door die goddeloze voorgangers. Het was dus een goddeloze tijd. En religieus gezien een chaos. En dat laat dit Bijbelhoofdstuk ons ook zien. Want we lezen over de Baaldienst. Dat is wat? De Baaldienst in het Tweestammenrijk. Waar was het Tienstammenrijk aan ten onder gegaan? De Baaldienst. En nu in het Tweestammenrijk ook zij. Volop. De Baaldienst. En we lezen in vers 5 hoe men het dak opgaat. En ja hoor, net als de heidenen, het volk van God op de knieën, op het dak. Niet voor de schepper van hemel en aarde, maar voor de schepping. Voor hemellichamen, voor de zon, voor de maan, voor de sterren, voor Jupiter, voor Saturnus. Op de knieën. Gebogen voor de schepping. En ja, natuurlijk, de tempel van de Heere die is niet leeg. Die wordt door de Jeruzalemmers ook bezocht. Maar het godsdienstige leven is compleet vermengd met de afgodendienst. Alsof het samen zou kunnen gaan. Zou het kunnen? Zou het kunnen? Zou het samen kunnen gaan? Half, half. De Heere dienen. En dienen van de afgoden. Nou, niemand van ons zal de afgelopen weken het dak opgeklommen zijn om te buigen voor de hemellichamen. En niemand zal voor Baal gebogen hebben vanmorgen. Maar we weten allemaal. Afgoderij, dat kan op allerlei manieren plaatsvinden. Veel breder dan alleen Baal of de hemellichamen. Want een afgod, dat is eigenlijk alles waarvan we de dingen verwachten die alleen God kan geven. Zo las ik ergens. Een afgod is alles waarvan we de dingen verwachten die alleen God kan geven. Terwijl het uiteindelijk alleen de Heer is die onze begeerte werkelijk kan vervullen. Dus afgoderij is in plaats van of naast de Heer nog iets anders verzinnen of nog iets anders hebben. Waarop je je vertrouwen stelt. Waarin je je vreugde probeert te vinden. Echt je ziel mee probeert te vullen. Want ja, we hebben sinds de zondeval een oneindige leegte in onze ziel. Want we hebben de oneindige God vaarwel gezegd. En die leegte, die proberen we te vullen op allerlei manieren. Nou, dat is afgoderij. Maar alleen God kan die oneindige leegte in ons hart vervullen. Want Hij is de oneindig grote God. Afgoderij, dat is dus alles waarvan we dingen verwachten die alleen God kan geven. Naast of in plaats van de Heer. En dat kan dus geld zijn, dat kunnen goederen zijn, dat kan eten zijn, dat kan drinken zijn, dat kan van alles zijn. Dat kunnen ook dingen zijn die in zichzelf goed zijn, maar waar we zo in opgaan dat het een afgod is. En ook als we de Heer mogen kennen, dan moeten we belijden dat we nog zoveel tegen afgoderij in ons leven te strijden hebben. Want afgoderij, dat is eigenlijk alles wat de omgang met de Heer in de weg staat. En als we de Heer mogen kennen, dan zullen we daarvoor ook de Heer aanroepen. Heer, bevrijd mij ervan. Want het staat zo de omgang met u in de weg. Het is zo'n hindernis. Want zou het kunnen? En voor een afgod leven. En met de Heer leven. Nee toch? De Heer Jezus, die zou het later zelf ook zeggen. Niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de een haten en de ander lief hebben. Of hij zal de een aanhangen en de ander verachten. Je kan niet God dienen en de mammon dienen. Kan niet. Maar ja, zo ging het er wel aan toe. Twee heren dienen in het tweestammenrijk. En leefde alsof dat prima samen zou kunnen gaan. Nou, misschien staat u er ook wel zo in. Alsof het prima samen zou kunnen gaan. En in zo'n tijd heeft Zefanja deze scherpe boodschap verkondigd. Aan het begin waarschijnlijk van Josia's regering. Toen die hervormingen ook nog niet gekomen waren. En dat wetboek nog niet gevonden was. Nou, hoe zal dat gegaan zijn? Zal men naar Zefanja geluisterd hebben? Nou, stelt u zich eens voor dat Zefanja maar één vers zou preken. Dat hij alleen vers 7 zou preken. Dus de rest van het hoofdstuk even niet. Alleen zou preken. Zwijg voor het aangezicht van de Heere, Heere, want de dag des Heeren is nabij. Telkens weer die boodschap. Hoe zouden ze dan gereageerd hebben? Zo. Zoals ze dan te neergeslagen zijn en zeggen, nou Zefanja, hou maar op, het is een beetje eenzijdig. Nee, waarschijnlijk niet. Want als Zefanja alleen maar zou preken, de dag des Heren is nabij, ja, dan zou het goed kunnen dat de Jeruzalemmers zouden zeggen, nou Zefanja, dat is een goeie. Hij predikt een fijne boodschap, kan je goed naar luisteren, hij is niet zo zwaarmoedig. Waarom? Nou, omdat de Jeruzalemmers, als die horen over de dag des Heren, dan weten ze, ja, dat is de dag dat de Heren zal ingrijpen en dat God zijn vijanden zal oordelen. Maar, in alle oppervlakkigheid, kan dan de gedachte zijn, wij zijn Gods verbondsvolk. Met ons komt het wel goed, met ons zit het in orde, wij zijn Gods verbondsvolk. God zal zijn vijanden, die zal hij oordelen op die dag. Maar wij zijn Gods volk. En het klopt ook, de Heere zal zijn vijanden oordelen. Maar wat de Jeruzalemmers hier te horen krijgen is meer. Dat zij die vijanden kunnen zijn als ze de Heere niet kennen. Dat zij daarbij kunnen horen. Want de wereld zal geoordeeld worden. Maar Zefanja die zegt in vers 4. namens de Heere, ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem. En ook in ons tekstvers wordt Jeruzalem aangesproken. Rechtstreeks. Zefanja die heeft dat gepreekt in Jeruzalem. Dus hij heeft als het ware gezegd, Jeruzalemmers, de Heere zal Jeruzalem met lantaarns doorzoeken. Dus ga nou niet denken aan die heidense wereld om je heen. Het gaat u aan. En het gaat ook ons aan. Het gaat nu even niet over de heidenwereld. Het gaat hier om het verbondsvolk. Dat wordt hier aangesproken. Juist het verbondsvolk. Want als kinderen van het verbond hebben zoveel extra voorrechten. En extra voorrechten, dat betekent niet vrede, vrede, geen gevaar, want verbondsvolk. Nee, extra voorrechten, dat betekent extra verantwoordelijkheden. En dat komt wel naar voren in dit gedeelte. Want ja, dat zulke heidenvolken, dat die in het stof liggen voor stenen en voor houten beelden, dat ze de daken opklimmen om de zon en de maan en de sterren te aanbidden, natuurlijk. Dat is niet goed. Dat is onbestaanbaar. Maar zij hebben Gods woord niet. Ze hebben niet gehoord van de levende Heere bij wie alles te vinden is wat ons ontbreekt. En dat hij mild en overvloedig uitdeelt. En de Heere heeft zich niet in het bijzonder aan hen verbonden, maar aan jullie, Jeruzalemmers, en aan ons wel. En juist Jeruzalem zal met lantaarns doorzocht worden. Dus extra goed doorzocht worden. Nog iets over de dag des Heren voordat we naar het tweede punt gaan. Want als het hier gaat over de dag des Heren, dan heeft dat twee elementen in zich. Allereerst is dat de dag des Heren als de dag waarop de Heere Juda zou bezoeken. En dat is dus de dag van de val van Jeruzalem en de ondergang van Juda. Maar tegelijkertijd, dat zit er ook volkomen in, gaat het hier ook over de dag des Heren als de jongste dag. Als de oordeelsdag, de dag waarop de Heer Jezus terugkomt op de wolken. Het zit er allebei in, want de oordeelsdagen in het Oude Testament, dat zijn als het ware voorlopers van de grote dag des Heren die komen gaat. En waarvan geldt dat de Heer Jezus voor onze deur staat, want dat lezen we in het Nieuw Testament. Hij heeft de deurklink als het ware al in zijn hand. Gaan we naar het tweede. De Heere bezoekt. En dan lezen we, en ik zal bezoeking doen over de mannen die stijf geworden zijn op hun droesem, die in hun hart zeggen, de Heere doet geen goed en hij doet geen kwaad. Dus de Heere doorzoekt heel Jeruzalem. Juist, Jeruzalem. Niemand zal zich op die dag voor hem kunnen verbergen. Maar hij bezoekt niet alle Jeruzalemmers. Bezoeken, dat kan ons doen denken aan een bezoekje brengen, aan op visite gaan, maar daar gaat het hier echt niet over. Dat is niet wat hier met bezoeken bedoeld wordt, want jongeren, bezoeken, dat betekent hier straffen. Dus onthoud dat, het gaat hier om straffen, niet om zomaar op visite gaan. En op die grote dag des Heren zal de Heere heel Jeruzalem doorzoeken. Maar hij zal niet alle Jeruzalemmers bezoeken. Hij zal niet alle Jeruzalemmers straffen. Dat niet. Want wat klinkt er op die dag? Nou, twee dingen. Komt in, gij gezegende mijns vaders, en beërft het koninkrijk het welk ik u bereid heb van de grondlegging der wereld. Maar ook, gaat weg van mij, vervloekte. Die twee dingen. Dus de Heere zal niet iedereen op die dag bezoeken. Twee dingen zullen klinken. Het een of het ander. Gaat weg of komt in. Wat zal de Heere tegen ons zeggen? Wie bezoekt de Heere? Wie straft de Heere? En wie niet? Misschien denkt iemand, ja, dat kan je dan toch pas op die dag weten. Dan zullen we het horen. Nee. Niet dan pas. Dat kan je nu weten. Nu, dat moet je nu weten. En hier in Zefanja laat de Heer het zien. Wie hij zal bezoeken, wie hij zal veroordelen op die dag. Hij zegt het, ik zal bezoeking doen over de mannen en natuurlijk ook over de vrouwen, die stijf geworden zijn op hun droesem, die in hun hart zeggen, de Heere doet geen goed en hij doet geen kwaad. Nou, wat voor mensen zijn dat? Hoe leven ze? Hoe zien ze eruit? Nou, die mensen die kunnen er voor hetzelfde geld gewoon hetzelfde uitzien als u en ik. Nette mensen. Keurige figuren. Het zijn geen ongure types die de Heere dan bezoekt of alleen bezoekt. Nee, de Heere heeft het hier niet over onderwereldfiguren, niet over criminelen of over oplichters, maar over burgerlijke huisje, boompje, beestje mensen, zoals u en ik. En het gaat in vers 12 ook niet over heidenen, maar het gaat over verbondskinderen. En de mannen en vrouwen waar het hier over gaat, dat zijn geen atheïsten. Want natuurlijk, ze geloven in God, absoluut. Jacobus zou zeggen, de duivelen geloven het ook. En ze sidderen tenminste nog. Maar de Jeruzalemmers, die verbondskinderen die bezocht worden, die zeggen in hun hart, dus dat is waar de Heere hier op ingaat, op hun harten, die zeggen in hun hart, de Heere doet geen goed en hij doet geen kwaad. Dus hoort u, in hun hart. En ze zeggen dat niet hardop. Ze zouden wel gek zijn, want ze willen ook gewoon nog fatsoenlijk meedoen in het sociale leven in Jeruzalem. Ze willen er nog wel bij horen. Maar de Heere wijst op hun innerlijk, op het hart. De Heere zegt, die mannen, die vrouwen zijn stijf geworden op hun droezen. Nou, die uitdrukking die kennen we niet. In die tijd kenden de mensen die uitdrukking wel, want wat wil dat zeggen? Nou, deze uitdrukking die kan worden opgevat als een teken dat die mannen en vrouwen niet in beweging komen. Want zoals dat gaat in die tijd, en dat beeld kende men, met de wijn. Die wijn die moest overgegoten worden van het ene vat naar het andere vat. Want als je dat niet deed, dan werd die wijn heel troebel, vies. Smerig, omdat die wijn de hele tijd stil lag. Dus die wijn moest overgegoten worden. Nou, dat beeld wordt door de Heere hier gebruikt. Want als dat niet overgegoten wordt, ja, dan is dat dus vieze, smerige wijn. Vies van binnen. Dat vat ziet eruit als een wijnvat. En als je het open doet, zie je het misschien op het eerste gezicht niet. Maar als je het aan gaat drinken, als je het gaat proeven, is het echt vies. Dat is wat de Heer hiermee wil zeggen. Er zit geen leven in. Geen geestelijk leven. Want het staat stil. Het is troebel geworden. Dus wat de Heer hier aanwijst, is niet zozeer dat ze actief iets verkeerds doen. Uiterlijk kan prima in orde zijn. Maar het gaat hier om de nalatigheid van het hart. Om achterloosheid, die stilliggende vaten. De Heer heeft het hier over nonchalante harten ten opzichte van hem. Dus hij heeft het niet over atheïsten, hij heeft het niet over criminelen, maar dit gaat u aan en mij aan. Hij heeft over nonchalante harten ten opzichte van de Heer. Waarin dus de gedachte heerst, ach, De Heere doet geen goed, hij doet geen kwaad en hij zegent niet of hij straft niet, ja, ooit misschien. En misschien moeten wel wat dingen anders in mijn leven, maar daar moet ik me vooral niet te druk om maken, want alles gaat zijn gangetje. En de Heere dienen, dat moet je ook niet te zwaar opvatten. Belangrijkste is dat je een beetje van het leven geniet, dat je je fatsoenlijk gedraagt, dat je niemand in de weg zit en alles komt wel op zijn pootjes terecht. Want de Heere, die doet geen goed, De Heere die doet geen kwaad. Hij zegent, ja, niet, wel, misschien ooit. Hij straft niet. En ik ben Jeruzalemmer. Ik ben verbondskind. Alles komt goed. Dat is wat er in die harten leeft. Wat is er dan aan de hand met dat hart? Nou, in dat hart. En zo kan het ook in uw hart zijn. Te onszelf aan spiegelen. Is de levende God geen realiteit? Is geen werkelijkheid? En daarom ook niet in het leven van alle dag? En natuurlijk, ze doen mee met het godsdienstige leven in Jeruzalem. Ze gaan trouwen naar Gods huis. Ze geven geld aan de armen. Maar het is gewoonte. Het is ijdel. Het is leeg. Lucht. Het zijn zeebellen. Het stelt niks voor. Want in het hart is er ten diepste voor de Heere geen plaats. En ja, ze geloven wel dat de Heere bestaat. Maar de nonchalante houding van het hart, die zegt dat het de Heer om het even is hoe we ten opzichte van de Heere staan. Of we nou met hem leven of zonder hem. Of we hem nou kennen door zijn zoon, de Heere Jezus, of niet. Maar wat is dat een leugen van Satan. Een leugen. Alsof de Heere zich niet met ons bezighoudt. Een leugen, want de Heere houdt zich zeer intensief bezig met ons. En als schepper heeft hij recht op al onze harten en op al onze levens. Zoals het klinkt in dat bekende lied. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijn uren, neem mijn geld, neem mijn tijd, neem mijn liefde, alles. De Heer heeft het aan ons gegeven. Het is van hem, het is niet van ons. Het is de Heere dus niet om het even of we wel of niet met hem leven. Het kan wel de gedachte zijn. Het is ook onjuiste gedachte. Maar er kan een gedachte zijn van de Heere is zo groot. Zou hij nou met ons te maken willen hebben? Wij zijn zo klein. Zou hij daar nou echt zo betrokken op zijn? Dat kunnen we ons niet voorstellen. Dat is ook een wonder, maar het is wel zo. De Heere verlangt. De Heere verlangt diep dat we met hem verzoend zijn. Hij verlangt hartstochtelijk dat die grote blokkade die tussen hem en ons instaat van nature, dat die uit de weg geruimd wordt. En alleen dan leren we hem kennen. Door de Heer Jezus als Vader. Dat is wat hij verlangt, om zo omgang met ons te hebben. En wij met hem. Misschien zegt u, nou, hoe kan ik weten dat de Heere verlangt om omgang met mij te hebben? Hoe kan ik dat weten? Nou, kijkt u naar vers 6. Daar laat de Heere zien dat hij met zijn oordeel komt over hen die terugkeren van achter de Heere en die de Heere niet zoeken en naar hem niet vragen. Dus hij oordeelt hen die hem niet zoeken. Niet naar hem vragen. En hem zoeken, naar hem vragen, dat is omgang met de Heere hebben. Dus wat laat dat zien? De Heere verlangt het tegenovergestelde. De Heere verlangt dat we hem dagelijks zoeken. Dat we dagelijks naar hem vragen. Dat we met hem leven. Eenvoudig met hem leven. Dat we door zijn zoon hem als vader kennen. Aan zijn vaderhand leven. En door dit leven gaan. En zo al onze zonden. Al onze zorg. Bij hem neerleggen. Op hem vertrouwen. En niet op iets buiten hem. Nog een bewijs. Dat de Heere verlangt. Dat de relatie tussen u en hem hersteld wordt. Dat hij verlangt naar omgang met u. En met jou, ook als je jong bent, hè? Ook als je heel jong bent. Nog een bewijs. Het allergrootste bewijs. Het kruis van de Heere Jezus. Dat hij daar hangt, op Golgotha, naakt. Die verschrikkelijke spijkers. 20 centimeter door zijn handen. 1 vierkante centimeter breed. Door zijn handen, dat hij daar hangt. Omdat hij verlangt. Omgang te hebben met zondaren. Dat kruis van de Heer Jezus, de gekruisigde. Hij is het bewijs Dat hij omgang met ons verlangt. Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. De Heere verlangt het. Dat is in zijn hart. Ziet u het? Vers 6. Ziet u het? Het kruis. En hoe zal het dan zijn? Op die grote dag van de Heere. De Heere kijkt dan verder dan onze levenswandel. Gaat dieper dan dat, dat zien we hier. Hij houdt iedereen tegen het licht en dat is grondig licht. Want dat licht dat gaat dwars door al ons uiterlijk vertoon heen. Dat gaat dwars door zwarte pakken heen. Het komt bij ons hart. En alles wat in het hart wordt overlegd, kent hij tot in de diepste hoeken. Dat zongen we net. Hij onderzoekt het hart. En wat zou dan verschrikkelijk zijn als je pas op de dag des Heren, op de oordeelsdag erachter komt, dat je jezelf levenslang voor de gek gehouden hebt door te zeggen, ach de Heere, hij doet geen goed, hij doet geen kwaad, hij zegent niet, hij straft niet. Hij laat de zonde ongestraft of hij neemt het niet zo nauw met de zonde. Nee, de Heere laat de zonde niet ongestraft. Onmogelijk, daar is hij veel en veel te heilig voor. Hij kan de zonde niet door de vingers zien. Kan hij niet. Zo heilig is hij. Kan hij niet. Maar hij is ook barmhartig en hij verlangt diep om barmhartigheid te bewijzen. En hij heeft zijn Zoon gegeven om de zonde te straffen aan zijn Zoon. En als ons hart gewassen is met zijn bloed, dan kijkt de Heere naar ons hart. En dan is dat hart van ons voor hem een welbehagelijk hart. Wat een wonder. Ons hart voor de Heere, een welbehagelijk hart. Door het bloed van zijn eigen Zoon. Want dat bloed, dat komt hem zeer bekend voor. Dat is het bloed van zijn Zoon. En dat laat zien dat hij de zonde niet ongestraft laat. En dat laat zien dat hij wel barmhartig is. En als er dan één ding duidelijk wordt op die grote dag, op de jongste dag, dan is het: de Heere doet wel goed en de Heere doet wel kwaad. De Heere zegent wel en de Heere straft. En de Heere spreekt het dan: komt gij gezegende. En hij zegt: het gaat weg van mij, vervloekte. Dus op die dag blijkt, en daarom houdt de Heere ons dit voor, blijkt dat die leugen van het hart niet klopt. Die leugen alsof de Heere geen goed zou doen, alsof hij geen kwaad zou doen. Die leugen klopt niet. Onjuiste gedachten bedriegen we onszelf mee. Want op die dag zal de Heere de zonde straffen. En dan zijn we alleen veilig als we gewassen zijn door het bloed van zijn Zoon. Want dat laat zien dat hij de zonde straft. En als we dan door genade de Heere hebben leren kennen, dan is de dag van de Heere geen dag van verschrikking, maar dan is dat een dag van grote vreugde, een dag van bevrijding. Want vanaf die dag nooit meer zonde in ons hart en nooit meer zonde in ons leven. Maar altijd zingen voor de barmhartige Heere en God, om zo hem groot te maken, zijn naam te loven. En eeuwig te zingen. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Amen. We zullen zingen uit Psalm 26 en daarvan de versen 2 en 12. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog al wetende steeds open lag. En vers 12. Nu stap ik rustig aan. Ik betreed een effen baan. Mijn God verhoort nu mijn gebed. Ik zal hem met blijde klanken in zijn vergadering danken wanneer zijn gunst mij heeft gered. 2 en 12 van 26.